Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Kom, willen wij samen ons samen zijn voortzetten door te zingen van Psalm 119 en daarvan vers 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. En ook het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. En wat er volgt in de versen 47 en 53 van 119.
Thank you.
dit avontuur Gods heilig en onfeilbaar woord openen. En wel in het Oude Testament, in 2 Koningen 4, te beginnen bij vers 38 tot en met 44 het einde. Wij noemden nu 2 Koningen 4 vanaf vers 38.
Als nu Elisa weder te Gilgal kwam, zo was er honger in dat land. En de zonen der profeten zaten voor zijn aangezicht. En hij zeide tot zijn jongen: zet de grote pot aan en ziet moes voor de zonen der profeten. Toen ging een uit in het veld om moeskruiden te lezen en hij vond een wilde wijnstok en las daarvan. Zijn kleed vol wilde coloquinten en kwam en sneed ze in de moespot, want zij kenden ze niet. Daarna schepten zij voor de mannen op om te eten. En het geschiedde, als zij aten van dat moes, dat zij riepen en zeiden: man Gods, de dood is in de pot. En zij konden het niet eten. Maar hij zeide: brengt dan meel. En hij wierp het in de pot. En hij zeide: schep voor het volk op dat zij eten. Toen was er niets kwaads in de pot. En er kwam een man van Baal Salisa en bracht de man Gods broden der eerstelingen, 20 gerstebroden en groene aren in haar hulzen. En hij zeide: geef aan het volk dat zij eten. Doch zijn dienaar zeide: wat zou ik dat aan 100 mannen voortzetten? En hij zeide: geef aan het volk dat zij eten. Want alzo zegt de Heere: men zal eten en overhouden. Zo zette hij het hun voor. En zij aten en zij hielden over naar het woord des Heren.
Willen wij eerst de Heere vragen om zijn verbeurde, maar zo onmisbare zegen. Laat ons bidden. Trouwhoudende God in de hemel, het is in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid dat gij ons midden in de week hier samenbrengt in uw huis. O Heere, wij hebben een dag achter ons liggen. Verschillenden zijn uitgegaan tot hun werk. En al brengt u ons aan deze plaats, omdat er een dienst belegd is, omdat u ons samen roept en brengt rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. Heere, dat woord dat u ons hebt toebetrouwd door al de geslachten heen. En al zijn we in een dienst ook waarin we bijzonder het werk van de Gereformeerde Bijbelstichting aan uw troon mogen opdragen. Het comité, al het werk wat gedaan mag worden om de zuivere vertaling die we hebben gekregen, de Statenvertaling, om die ook te mogen handhaven in een tijd waarin zoveel andere vertalingen opgeld maken. Want er wordt zo allerwege gezegd: het woord van God, dat is zo moeilijk te verstaan. En het is waar, Heer. Van nature is het voor ons allen een gesloten boek. Maar dat ligt niet aan uw woord. Maar dat ligt aan ons. Omdat wij zo blind zijn. Omdat wij uw woord niet kunnen lezen. En ook niet kunnen horen, omdat we zo doof zijn. En dat alles heeft te maken met het feit dat wij in Adam naar die ander hebben geluisterd. Dat we in Adam de woorden van u voor leugen en de woorden van de leugenaar voor de waarheid hebben verklaard. Toen zijn we geestelijk dood, geestelijk blind, geestelijk onbekwaam geworden om de woorden van u te horen en te verstaan, om ze met ons hart op te merken. En daarom, wij hebben geen nieuwe vertaling nodig, maar wij hebben allen een nieuw hart nodig. We hebben nodig die vernieuwende kracht van uw geest, die wederbarende werking. En mogen wij dan ook in deze dienst, als uw woord gelezen is en zo dadelijk als gij het geeft, uitgelegd en overdacht en toegepast daar te worden, maar eenvoudig en eerbiedig smeken om de leiding en de onderwijzing van uw geest, want die leidt toch in al de waarheid. En die maakt, als die geest komt, dat wij niet meer het woord van u lezen, maar dat het woord van u ons gaat lezen. Dan gaan we daarin horen van u, o God, wie u bent, onze schepper, onze onderhouder die recht hebt op ons aller leven. Dan gaan we horen van uw rechten. Dan gaan we horen van uw eis. Dan gaan we horen van uw eer. Maar dan gaan we ook horen met geopende zielenoren, door uw geest gewerkt, vanuit en door uw woord, dat wij, o grote God, u, onze schepper, niet in erkentenis hebben gehouden. Dan gaat u schuldig stellen. Dan gaat u een mens aanklagen. Dan gaat u een mens die veroordelende en die verdoemende kracht van uw wet doen gevoelen, dat we niet zijn wie we zouden moeten zijn, dat we doelmissers zijn geworden, dat we uw gramschap waardig zijn. Maar tegelijkertijd komt er dan ook iets van droefheid in zulke harten. Droefheid naar u, o God, omdat er toch door die verborgen innerlijke werkingen van uw geest dat leven wordt gewekt. En Heere, dat leven, dat werkt nou altijd op u aan, dat ziet op u. Dan komt er een droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg zal brengen. Want Heere, dan gaat u zulke schuldverslagenen, die voor u en voor uw woord leren invallen, ook verklaren, die Christus der Schriften, die gezegende van de Vader, die gekomen is vanuit uw hart, vanuit uw welbehagen, vanuit uw schoot, uw enige, uw geliefde Zoon. En door hem, door zijn volkomen middelaarsarbeid, kan een verloren en schuldig mensenkind nog met u verzoend worden. En als we zo de Bijbel mogen gaan lezen, als wij zo kennis krijgen aan u, o God, in Christus, en kennis aan onszelf, dan gaat alles spreken. Dan krijgen we een nieuwe Bijbel. En al zouden we dan ongeleerd en ongeletterd zijn, dan mogen we er meer van verstaan, van dat dierbare woord van u, dan hoogst geleerden. O Heere, zouden we er allen iets van mogen kennen, van de kracht, de zaligmakende kracht van uw woord. de getrouwheid en de waarachtigheid van uw woord, het heilrijke en het troostrijke van uw woord. O God, als het vanavond ons verkondigd gaat worden, zult u dan ook nu met uw geest erin mee willen komen, opdat de woorden van u niet alleen aangehoord mogen worden, maar dat ze ook zullen zinken tot in de bodem van onze harten. Dat het woord wat gestrooid en gezaaid staat te worden, al dat levende zaad, dat het mag vallen in een wel en toebereide aarde, nederwaarts wortelen en opwaarts vruchten voortbrengende. Grote God, u staat toch in voor uw eigen werk, voor uw woord. En u zult toch niet toelaten dat al de listen en aanslagen die bedacht worden tegen dat woord zullen gelukken. Want uw woord houdt stand in eeuwigheid. En het zal geen duimbreed wijken. O, wilt u dan geven, Heere, dat we ons aan dat woord leren verliezen. Dat we ons aan dat woord leren overgeven. Dat het woord het hoogste woord, het eerste en het laatste woord in ons leven zal hebben, zal krijgen en zal houden. O Heere, wilt u vanavond ook die opening van uw woorden en de verlichting van hart en verstand komen te schenken, in spreken en in luisteren. En wilt gij die grote tegenstander, de vorst van de duisternis, die leugenaar van den beginnen, die ook uw volk en kinderen altijd weer zoekt te bestrijden en aan te vallen, wilt u hem vanavond komen te schelden, opdat gij voorspoedig zult rijden, o ruiter op het witte paard, op het woord uwer waarheid. Zou u pijlen willen afschieten, mogen ze ons raken en treffen, en zoudt gij willen geven dat ook met de moeden een woord ter rechter tijd gesproken zal worden, dat uw kinderen teerkost op de levensweg mogen ontvangen. Dat ze het mogen horen, dat is de stem van mijn liefste. Zie, hij komt springende op de bergen en huppelende op de heuvelen. Dat het vanavond opnieuw mag komen tot die gezegende ontmoeting met hem die in het gewaad van zijn woord tot ons wil afdalen. Doe dan naar uw belofte waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar ben ik zelf in het midden. Heere, wilt u ons aller gedachten gevangen nemen? We kunnen met zoveel overleggingen en zoveel gedachten ook aan deze plaats zijn gekomen of thuis verbonden zijn. Mag alles worden afgenomen. Mogen we alles een ogenblikje aan uw voeten neerleggen, om ook daar een plaats te ontvangen om ons neer te zetten. En om, Heere, dat ene nodige te mogen zoeken. En met de Maria dat goede deel te mogen uitkiezen, het welk dan toch niet van ons genomen zal worden. Wilt u ons bewaren, dat we worden afgeleid. Wil ons schenken, Heere, een gezegende uren. Ook zo midden in de week, een oase, een rustpunt, een elim, waar u laag afdaalt, waar u indaalt in onze harten, en waar we iets van die eeuwige sabbatsrust en die sabbatsvrede die er overblijft voor het volk van u, zouden mogen proeven en smaken. Heere, wil overal zijn waar uw knechten vanavond nog geroepen worden om de bazuin aan de lippen te zetten, om het snode van het kostelijke te onderscheiden. Gedenk, Heere, hen, gedenk ook deze gemeente die hier zondag aan zondag mag samenkomen. Gedenk u, Heere, aan de broeders van de Raad der Kerk. Gedenk u aan dominee Visser. O, zoudt u ook hier in Barendrecht uw lieve naam willen komen te verheerlijken in het zaligen van zondaren, in het verlossen uit de boeien en de banden, in het in vrijheid stellen van gebondenen en opening van de gevangenis te schenken aan hen die achter de deuren vastzitten. O Heere, breid zo uw koninkrijk uit over het rond van de aarde. Zoudt u ook de Bijbelverspreiding die de GBS mag doen, daartoe willen zegenen, opdat nog velen, Heere, naar uw eigen belofte zullen mogen komen. Want uw huis zal toch vol worden. Er zal geen klauw achterblijven. Het gaat naar het einde. De tijd is kort, de eeuwigheid aanstaande. De voetstappen van hem die te komen staat, die worden vernomen in de tekenen van de tijden. Het woord is al op vele plaatsen gekomen. O Heer, het zal overal geweest zijn. Het zal gepredikt moeten worden aan al de creaturen. En dan zal die komst dichtbij zijn. En Heer, het woord, dat is al in vele talen vertaald en op vele plaatsen gebracht. En als we daarop zien en letten, dan is ook dat een teken dat het 11:55 is. O Heer, als wij die met het woord van u zo vertrouwd mogen zijn, als wij de kracht van dat woord als een kracht Gods tot zaligheid nog niet kennen, o Heere, dan is ook voor ons die haast geboden. We zijn nog in het heden van de genade. Het wordt ons nog gepredikt dat er maar één naam is gegeven onder de hemel tot zaligheid. Laat u met God verzoenen. O Heere, geeft u dan dat als we nog buiten staan, buiten dat heil, buiten die zaligheid, dat we de deelgenoot van mogen worden gemaakt. En wat zou het een wonder zijn als u ook deze dienst daarvoor zou willen gebruiken. Zo zijn onze ogen op u. Doe ons, Heere, niet beschaamd uitkomen met u. Beschaam de stille hopen van degenen die u mogen vrezen toch niet. Wil kennelijk in ons midden zijn. Maak het makkelijk om het woord te mogen bedienen. Maak het makkelijk in het luisteren, dat we een ogenblik boven alles mogen worden uitgetild. Dat alles, Heere, wat u niet bent en Christus niet is, zal verdampen, maar dat uw werk mag schitteren en blijken. O Heere, doe het, opdat ook deze dienst mogen uitlopen en strekken tot roem van vrije genade alleen. Doe het in de vergeving der zonden. Doe het om uw grote naams wil. En hoor en verhoor ons om Christus, uw lieve zoons wil, uit genade alleen. Amen. We willen samen nu gaan zingen uit Psalm 68 en daarvan het 5e. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar, een vriendelijk beschermer. En ook het 10e vers, gelooft zij God, met diepst ontzag hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Aan het einde van deze dienst, dus niet nu, maar straks aan het einde, zal er een collecte gehouden worden voor het werk van de Griffemeerde Bijbelstichting. U begrijpt wel dat wij deze collecte zeer hartelijk, alvast in uw aller milddadigheid, aanbevelen. Laten wij nu zingen 68, de versen 5 en 10. voor de prediking van dit avonduur. Die vindt u in wat we hebben voorgelezen, dus de versen 38 tot en met 44. 2 Koningen 4, vers 38 tot en met 44. En die woorden, die willen ons dit avonduur bepalen bij een tweetal spijzigingswonderen. We staan met de hulp des Heren en onder de inwachting van de Heilige Geest allereerst stil bij Moes die gezond wordt gemaakt. En in de tweede plaats bij gerstebroden die worden vermenigvuldigd. Dus we gaan luisteren met de hulp des Heren naar een tweetal spijzigingswonderen. In de eerste plaats Moes wordt gezond gemaakt. In de tweede plaats gerstebroden die worden vermenigvuldigd. Geliefde vrienden, wij ontmoeten vanavond een kind en knecht van God, de profeet Elisa. Hij komt in Gilgal. Nee, daar is hij al eerder geweest. Dat was toen nog samen met Elia. U kent en ook jullie de geschiedenis. Dat laatste voorafgaande aan zijn hemelvaart. Toen zijn ze samen verschillende plaatsen langs gegaan. En in die plaatsen hebben zij de profetenscholen bezocht. In 2 Koningen 2. Daar zie je die volgorde eerst in Gilgal, toen in Bethel. Vervolgens naar Jericho en tenslotte kwamen ze daar aan bij de Jordaan. En nadat nu Elia ten hemel is gevaren, zien we dat Elisa diezelfde plaatsen aandoet, maar nu in de omgekeerde volgorde. Dus eerst de Jordaan, waar het water met Elia's mantel in tweeën wordt gedeeld. En de Heere zorgt voor een pad en laat merken dat de God van Elia, dat hij dezelfde is. Toen kwam Elisa in Jericho, waar hij het kwade water goed heeft gemaakt. Vervolgens in Bethel, waar die twee beren 42 kinderen verscheurden. En nu zijn we dan vanavond met de profeet aangekomen in Gilgal. En ook in die plaats zal de Heere zijn macht doen blijken. En zal de Heere zijn wonderdaden verrichten. O, het was geen gemakkelijke tijd. Want er heerste honger in het land. Net als ten tijde van de profeet Elia. Toen waren het 3,5 jaren. Dat er geen regen en geen dauw van de hemel viel. Maar in 2 Koningen 8 vers 1 kunnen we lezen dat het nu zelfs een twee keer zo lange periode betreft. 7 jaren. 7 jaren honger. 7 jaren ellende. Opnieuw heeft het volk haar weg verdorven. En opnieuw was de Heere gekomen met zijn slaande hand. Met zijn straffende hand om het volk te tuchtigen. Waarom doet God dat? Waarom doet God zijn hand soms neerdalen? In het leven van een mensenkind, in het leven van een volk, in het leven van een familie. O, de Heere die heeft nooit lust tot plagen. De Heere heeft nooit lust om te slaan, maar hij doet dat, jong en oud, opdat we zouden terugkeren naar de Heere. Als hij komt met zijn slaande hand, dan wil hij ons toeslaan naar hem, opdat we zullen vallen voor hem en buigen voor hem. Opdat ook zijn kinderen, als zij gekastijd worden door de roede van God, zouden terugkruipen naar de Heer. En hem opnieuw zouden nodig krijgen en zich voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. O, we moeten niet alleen zien dat de Heere die slaande hand doet komen op mensen die van hem afvoeren, hier in dit gedeelte, maar ook Gods volk en kinderen worden erdoor geraakt en getroffen, want ederlei wedervaart hier, de rechtvaardige en de goddeloze. Daar is geen verschil in, en toch is er wel verschil. Want wat de goddelozen en de bozen niet hebben, dat hebben Gods kinderen wel, namelijk deze belofte, dat zijn machtige arm beschermt de vrome, en dat hij hun zielen redt van de dood, en dat hij hen nimmer doet omkomen in dure tijd, en ook niet in de hongersnood. En dat blijkt uit het vervolg van onze geschiedenis. Maar eerst nog dit. Wij zijn vanavond wel gekleed, wel gevoed, naar deze plaats gekomen. Wij kennen geen hongersnood. Er is eten in overvloed. En dat terwijl wij toch ook als land en volk niet beter zijn dan Israël in de dagen van Elisa, moeten ook wij niet zeggen dat wij het verdorven hebben bij de Heer. Een wonder dat de Heer ons hier nog niet mee bezoekt. We hebben maanden van droogte gehad, weken, in de afgelopen zomerperiode. En we dachten, zal de Heer met zijn oordelen doortrekken? Het zou toch verdiend zijn. Maar hij gaf nog weer regen. Hij gaf nog weer zegen. En toch, nou hoop ik van ganser harte dat er in Nederland, dat er in Barendrecht, dat er hier, al dat er waar we dan ook vandaan komen, toch een honger zal komen. Nee, geen honger naar brood, maar een honger naar dat levende woord van de levende God. Een honger naar de dienst van de Heere. Een honger en een dorst naar de gerechtigheid van Christus. Dat is nou een honger die de Heere wil opwekken. En als dat gebeurt, dan gaat dat profetisch woord uit Amos 8 in vervulling. Waar de Heere zegt, zie de dagen komen. Spreek de Heere, Heere, dat ik een honger zal verwekken. Een honger zal zenden in het land. Niet een honger naar brood. Nog een dorst naar water. Maar om te horen de woorden des Heeren. Heb u ook zo'n honger? Om te horen die woorden van de Heer. Ben u vanavond daarom naar deze dienst gekomen? Hier in de christelijk gereformeerde kerk van Barendrecht. Dat je zegt, o God, mag er nog een woord voor me bij zijn. Zou ik nog een kruimeltje mogen ontvangen van uw genade? Zou ik uw stem nog eens mogen horen, het zij voor het eerst of opnieuw? O, kennen we jong en oud, die honger en die dorst. Ik lees, als nu Elisa te Gilgal kwam, zo was er honger in dat land. Deze honger is een oordeel. Geestelijke honger is een zegen. En dan staat er, de zonen van de profeten die zaten voor zijn aangezicht. Dat is een diepe les. Hoe ik dat bedoel? Nou, hoewel God met zijn oordelen kwam over het land, toch was dat voor de profeet Elisa die leiding gaf, op deze profetenschool geen reden om te zeggen, we sluiten de boel maar, we houden ermee op. Hij zegt ook niet, er heerst nu zo'n honger in het land, laten we het onderzoek van het woord Gods maar eventjes voor wat het is, laten we dat maar liggen, want we hebben nou een andere taak, namelijk om onze schouders eronder te zetten en de nood onder het land en volk nog zo veel mogelijk te ledigen. Nee, Elisa zegt niet, het is een oordeel van God, laten we de boel maar dicht doen. Elisa zegt niet, laten we maar naar buiten gaan in plek van onder het woord samen te komen en ons daar dienstbaar maken. Nee, ook nu de nood zo groot is, mag die je door genade beoefenen. Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u worden toegeworpen. Dat is nou de juiste volgorde. Altijd en overal is die volgorde er ook in ons leven. Onderzoek uzelf daar eens op. O geliefde hoorder, dit avonduur. Lijken wij daarin op die profetenzonen? Lijken wij daarin op Elisa? Wat zou dat groot zijn? Eerst het koninkrijk van God. Want de meeste mensen zijn zo druk met allerlei tijdelijke zaken. Met eten en drinken. Met dit aardse leven. Dit ondermaanse bestaan. Dat ze helemaal niet denken aan hun ziel. Die voor de eeuwigheid is geschapen. Die ziel laten ze verhongeren. Die ziel laten ze verkommeren. Om die ziel bekommeren ze zich niet. En aan de eer van God komen ze al helemaal niet toe. O zeg, u lijkt toch niet, terwijl u toch hier mag zijn vanavond, niet op zulke mensen. Ga dat eens na voor jezelf in biddend opzien. Smekend om het licht van de Heilige Geest. Want de nood, te midden van alle andere nood die er kan zijn, als u, en zo is het van nature, nog altijd een ongeredde ziel hebt, dat is toch de grootste nood. Onze ziel moet worden gered, moet worden gezaligd. En wat gaat het dan daar in Gilgal op die profetenschool gans anders toe? Ik zie daar die studenten, mag ik ze zomaar noemen? Die studenten theologie, die profetenzonen in alle rust, in alle eenvoud zitten aan de voeten van Elisa. En ze zitten daar om te horen, om de uitleg van het woord van God te horen, om de leer van vrije genade te horen, om onderwezen te worden in de praktijk van het leven met God, de praktijk van de godzaligheid. En dat nou daar die mannen zitten, jonge mannen, misschien ook wat oudere mannen, profetenzonen, dat is ondanks henzelf. En dat is nou dankzij het werk van God de Heilige Geest. Want o vrienden, als Hij in je gaat werken, die lieve Geest, dan gaat Hij een honger verwekken. Dan komt er die honger naar het woord. Dan kun je dat dierbare getuigenis van de Heere niet meer gesloten laten. Dan kun je de God van dat woord niet meer aan zijn plaats laten. Maar dan word je een aanroeper van zijn naam. Dan ga je dat woord zo lief krijgen. Dan gaat dat woord zo onmisbaar voor je worden. Dan gaat de Heere maken dat je het onderwijs, dat eerlijke onderwijs, dat je dat gaat begeren. Dat je dat nodig gaat krijgen. Dan zeg je niet, och, naai me maar kussens onder de okselen. Spreek maar naar mijn eigen hart. Laat het een woord zijn naar mijn hart. Maar dan zeg je, Heere, behandel me eerlijk. O God, wat het moet zijn, hoe ik het moet horen. Welke woorden wilt u het bepalen? Nou, daar zitten die mannen. Daar zitten ze. En ze ontvangen uit de mond van Elisa geestelijke spijzen. Geestelijke drank. Elisa mag het ze voorzetten. En door het geloof, met de hand van het geloof mogen ze het ontvangen. En met de mond van het geloof mogen ze het eten. En met het hart mogen ze het verstaan en opmerken. Maar ja, als ze dan zo misschien uren aan een stuk hebben gezeten, dan komt er toch ook het ogenblik om te denken aan het lichaam, spijzen voor het lichaam. En dan vind ik het zo mooi dat Elisa niet denkt, daar ben ik niet voor. Ik ben er alleen maar om les te geven. Ik ben er alleen maar om het woord door te geven. Daar moeten ze zelf maar voor zorgen. In die gebrekkige tijd om nog wat bij elkaar te vinden, te brengen. Nee, Elisa, die gelijkt op de meerdere Elisa. Dat is de Heere Jezus Christus, die nadat hij een dag lang een grote schare had onderwezen in het Koninkrijk der Hemelen, ook niet dacht, laat ze nou maar zelf naar huis gaan en kijken hoe ze aan eten komen. Nee, naast de spijziging voor de ziel, had hij ook oog en hart voor de spijzen naar hun lichamen. En denk dan aan die spijzigingswonderen bijvoorbeeld. De Heere die had er oog, de Heere die had er hart voor. En zo geeft ook Elisa een opdracht aan zijn jongen. Hij zegt in vers 38, zet een grote pot aan, jongen, en ziet moes, kook moes voor de zonen van de profeten. Dat is een opmerkelijk woord, een grote pot. Je zou kunnen zeggen, je moet een grote pan met moes gaan maken. Die moet je boven het vuur hangen. Ja, zegt iemand, maar dat is toch wel te begrijpen. Want er zijn wel 100 profeten, zonen in getal, blijkens vers 43, dat zijn er heel veel. Dan heb je toch ook een grote pot nodig. Ja, dat is waar, als je daarop ziet. Maar als je let op de omstandigheden van honger, van schaarste, dan zeg je, het zou wel een wonder zijn als we een klein pannetje, als we dat met moes vol kunnen krijgen. Het zal wel een wonder zijn als iedereen een paar lepels moes zou krijgen. En daarom, als nou Elisa zegt, de grote pot, jongen, de grote pot, dan spreekt daaruit een groot geloof in de wondere God. Dan spreekt daaruit dat Elisa ervan overtuigd is dat voor de Heere niets te wonderlijk is om ook in deze schaarse tijd, in die dure tijd van hongersnood, een overvloedige maaltijd te bereiden. O, daarom in die opdracht die hij geeft aan zijn jongen komt het geloof in het hart van de profeet zo heerlijk openbaar, dat de Heere zal doen boven bidden en boven denken, dat hij zal schenken mild en overvloedig. En toch, dat vind ik zo mooi. Hoewel Elisa in het geloof mag spreken hier en handelen, en zo vertrouwen op zijn God mag hebben, zegt hij niet, nou ja, dan moeten we het ook maar helemaal aan God overlaten. Dat betekent dat wij wel met de armen over elkaar kunnen zitten. Komt vanzelf wel goed? Nee, zo niet. Maar het geloof dat de Heere werkt in het hart van zijn kinderen, dat is altijd een werkzaam geloof. Dat levende geloof, dat is een werkzaam geloof. Kijk, daar verlaat een van de profetenzonen. Toen ging een uit hen de profetenschool en hij gaat het veld in om moeskruiden te lezen. Om de ingrediënten voor de moes bij elkaar te vergaderen. En hij treft het, want kijk eens. Hij vindt een struik met daaraan heel veel vruchten. En hij plukt die ervan af. En er staat dat hij ze meeneemt in zijn mantel. Die draagt hij mee in zijn mantel. En hij zal er ongetwijfeld verblijd over zijn. Hij gaat terug naar het keukentje. En hij snijdt die vruchten in stukken. En hij werpt ze in de grote pot, in de moespot. En dan staat er zo bij, en ze kenden ze niet. En ze kenden ze niet. Weet u, dat wil zeggen, eigenlijk wisten ze niet wat het nou precies was wat er in die pot terecht kwam. Wat voor een soort vrucht het was. Die profetenzoon had verzameld en die hij nu in de pot had gesneden. Niemand zag, zoals de tekst aangeeft, dat het wilde coloquinten waren. Die vruchten, die waren giftig. Die vruchten, die waren schadelijk. Die vruchten, die mocht je niet eten. Zoals een kind dat soms kan doen. Dan denkt het, oh, die besjes die zijn mooi rood. Laat ik het daar maar van plukken en in mijn mond stoppen. Maar gelukkig moeder ziet het op tijd en zegt, spuug ze uit. Want die besjes die zijn giftig. Die mag je niet eten. Dat kind dat wist dat niet. En zo ook hier, ze weten het niet. Het zijn giftige vruchten. O, waar komen die eigenlijk vandaan? Ik zou een heel verhaal kunnen houden over coloquinten. Dat ze lijken op grote augurken of kleine komkommertjes en noem maar op. En aan welk soort van plant ze groeien. Maar ik zal u daar vanavond niet mee vermoeien. Maar laten we dit wel aansnijden. Waar komen giftige vruchten vandaan? Heeft dat niet alles te maken met het vloek in het paradijs dat de Heere zei tot de mensheid, dat het aardrijk om hunner zonde wil zal voortbrengen doornen en distelen. De vloek rust op de schepping om onze zonde wil. Kom, ik wil drie dingen eerst opmerken naar aanleiding van dit gedeelte. Als ik daar zo die profeten zo bezig zie. Hij zocht en hij vond in overvloed. Ik denk dat hij ermee verblijd is geweest. Dacht u ook niet? Ik denk misschien wel dat hij in zijn hart een lied heeft gezongen. Een danklied aan de Heere. Dat de Heere hem zo voorspoedig in alles heeft geleid. Hij heeft gedankt, Heere, dat ik zo voor die moes, voor die grote pot voldoende heb mogen vinden aan vruchten. Ik acht het niet uitgesloten. Heere, wat een leiding van u. Zie je dat je moet oppassen om de leiding van God zomaar uit te leggen. We zijn altijd geneigd, zegt Arthur Pink in zijn verklaring van de geschiedenissen van Elisa, om de voorzienige leiding van God in ons eigen voordeel uit te leggen. En daarom, daar moeten we mee oppassen. We moeten maar achteraan zien. Na deze zult ge verstaan, achteraan komen. En als de Heere dan licht laat schijnen over het verleden. En als de Heere dan zijn daden toont. Ja, om hem pas dan met dankerkentenis aan te roepen. Tweede wat ik wil zeggen is dit. Ondanks dat er honger was in het land, blijkt uit het verband van de tekst dat er toch een overvloed aan wilde coloquinten was. En dan zegt Pink, hij zegt in zijn verklaring, dat wijst ons erop dat juist de Satan in de tijden dat het woord van God schaars is, dat nou juist dan ook de duivel ervoor zorgt dat er heel veel vervalst zielenvoedsel wordt aangeboden. Dat er juist dan ook heel veel vanuit dat woord verdraaid wordt. En dat vanuit dat woord van de levende God er een dwaal- en een leugenleer wordt verkondigd. En dat sluit ook aan bij je derde. Want sommige verklaarders zeggen dat die wilde coloquinten heel veel leken op de onschadelijke coloquinten. En zien we daar ook niet iets in van het werk van de duivel die als een engel van het licht komt en die het, om zo te zeggen, zo camoufleert, dat schadelijke, dat hij zegt, geef niet, nee maar, eet maar, het ziet er goed uit. Het klinkt zo mooi. Het lijkt zo aantrekkelijk. O, dan probeert hij, de duivel, onder zo'n vrome mantel, onder zo'n dekmantel, uitwendig lijkt het allemaal in orde, toch dwalingen binnen te brengen op die plaatsen waar het woord van God werd uitgelegd naar de zin en de mening van de Heilige Geest. Pas dus op. Let op uw zaak. De moes kookt. Het eten is klaar. De profetenzonen, ze zitten wellicht aan tafel. En dan wordt er uit die grote pan opgeschept. En ze gaan ervan eten. Maar dan lezen we het geschieden. Als zij van dat moes aten, dat ze riepen: man Gods, de dood is in de pot. Man Gods, wij kunnen dit niet eten. O, de dood in de pot. Het is gif. Het is verkeerd eten. Het is geen echt. Het is geen goed voedsel. Mag ik het geestelijk overzetten naar het voedsel voor onze zielen? Hoe vaak is er niet de dood in de pot? Vroeger zei men dat wel. Als ergens de dwaalleer werd verkondigd, als de kerk de waarheid ging verlaten, als de bevindelijke leer van zonde en van genade steeds meer verdween. De dood is in de pot. Geen leven, geen levende, geen God verheerlijkende leer. Eigenlijk zouden we deze ganse wereld waar wij op wonen kunnen we vergelijken met een grote pot. En sinds dat de zonde haar intreden heeft gedaan, en sinds dat het vergif er gekomen is, het vergif van de zonde, zijn we allemaal mensen, kinderen, die door dat dodelijke vergif dodelijk ziek zijn gemaakt. We hebben er allemaal van gegeten. We hebben er allemaal van genomen. Ook al zijn we rechtzinnig in de leer. Ook al steunen we de GBS. Dat is goed hoor. Maar van nature, we hebben genomen, we hebben gegeten. En het gif van de zonde, dat verkeerde, dat boze, dat zondige, dat verbodene, waar een mens van nam en neemt, het heeft ons allemaal, het heeft iedereen en alles aangetast. De pot van ons leven zit er vol mee, met dat dodelijke venijn, ontzaggelijke zaak. Want de Heere die houdt ons ervoor verantwoordelijk. Kijk, die profetenzonen die wisten het niet. Die deden het uit onwetendheid zo klaarmaken. Maar dat kunnen wij niet zeggen. Want wij wisten het wel. God heeft ons toch duidelijk gewaarschuwd. De Heere die had gezegd ten dagen dat ge daarvan eet. Want die boom, die vrucht van de boom der kennis des goeds en des kwaads, ge zult de dood sterven, zou die dan vreselijk zijn. O, de schepper in het paradijs. Hij richtte, om zo te zeggen, voor ons mensen een heerlijke maaltijd aan. We leefden in gemeenschap met hem. Maar we hebben heel bewust, we hebben moed en vrijwillig gezegd: o God, ik wil niet meer van u eten. Ik wil niet meer met u iets te maken hebben. En we hebben ons gezet aan de spijzen van de Satan. We hebben ons gezet aan de tafel van de vorst van de duisternis. Ontzaggelijke zaak. Grote schuld. Diepe ellende. Mag u er iets van geleerd hebben door het ontdekkende werk van de Heilige Geest? Ach, dan ga je het uitroepen. De dood is in deze pot. De dood is in mij. Ik heb me dood gegeten in Adam aan de verboden vrucht. O God, het leven was er, maar het leven is er nu uit. En de dood heerst en huist in mij. Ik heb mij onderworpen aan een drievoudige dood. De dood in de pot, man. De dood in de pot, o vrouw. Jonge meisje. Als de Heer eraan te pas komt, dan, geliefden, en niet eerder zullen wij iets verstaan van dat dodelijke van de zonde. Zullen we iets verstaan van dat verderfelijke van het kwaad. O, van nature smaakt immers ons de zonde zo goed. Dan hebben we er geen eens erg in. We doen ons er nog dagelijks te goed aan. De zonde breekt ons niet op. Alles is verdorven. Ook onze smaak in het paradijs is bedorven. En nog dagelijks nemen wij van die vergiftigde colloquinten van de zonde tot ons. We bereiden onszelf en de onzen er spijzen van en we hebben geen smaak in de dingen van het koninkrijk van God. Als nou de Heere komt, oh, dan wordt het anders. Dan krijg je een andere smaak. Dan gaat de zonde zo zuur en bitter worden. En dan gaat het woord en de dienst van de levende God je zo zoet worden. Zijn getuigenis, oh, dat wordt heerlijker en dat wordt zoeter dan honing. En dan honingzeem. Dan wordt je smaak bedorven voor de zonde en voor de wereld. Oh, dan wordt de zonde je de dood, de zonde hier van binnen. En dan ga je het uitroepen, o man Gods. Dan ga je de Christus aanroepen in al je nood. En dan zeg je het uit voor hem, de dood. O Heere Jezus is in mijn pot, in de aardevat van mijn leven. Daar is het één zondebrei, één moes, één vat vol van bedorvenheid. O, weet je waarom dat zo gekomen is? Omdat wij dat kwaad erin hebben gedaan. Waar die nou zo gaan uitroepen tot die man Gods. Die man die Gods metgezel is. Die meerdere Elisa die zullen bevinden dat er bij de Heere uitkomsten zijn. Zelfs tegen de dood. We hebben er samen van gezongen. Uit Psalm 68. Dat bij de Heere uitkomsten zijn tegen die dood. Ook hier van binnen. En dat niet alleen voor het eerst, maar ook steeds opnieuw. Want er is er toch een volk wat het om Christus wil mag ervaren. Hij redt mij keer op keer. Elisa, als ze zo de nood voor hem brengen, dan zegt hij vervolgens dat ze meel moeten halen. Het is maar een kort bevel, brengt dan meel. Brengt dan meel. Zo wil Elisa het. Nee, zo wil de Heere het. En dan komen ze aan met wat meel. En Elisa die werpt dat in die pot. En dan zegt hij, schep op voor het volk dat ze eten. Kan dat dan, zegt iemand. Kan dat dan nu wel? Ja, nu wel, nu het meel erin is. Wij zouden misschien hebben gezegd van die pot, weg ermee. Weg ermee. Maar de Heere zegt, nee, die pot mag blijven staan. Die pot zal ik niet verderven. Maar ik ga die pot vernieuwen, ik ga die moes veranderen. Ik ga de inhoud die kwaad is, goed maken. En dan gaan ze eten. Ik denk dat ze misschien aanvankelijk niet durfde. Maar dan lees ik, toen was er iets kwaads in de pot. Oh, dat is een beeld, dat meel een teken. In Jericho had Elisa het zout gebruikt om het kwade water uit de bron te zuiveren. En hier maakt hij op aanwijzing van zijn zender gebruik van eenvoudig meel. Om het goddelijke doel te gebruiken. O, de Heere, die laat geen middel onbenut. Vrienden, de Heere die heeft zoveel tot zijn beschikking staan. Misschien heeft zijn knecht Gehazi ook bij het bereiden van de moes al wel wat meel er doorheen gedaan om het geheel te binden. Maar toen is het kwade van die koloquinten er niet door weggenomen. Maar toen de Heer het meel in de hand van Elisa tot zijn instrument stelde. Toen gebeurde het wonder. En zo is het nog. Als de Heere meekomt. In de eenvoudige, nietige, geringe middelen. Die hij uitkiest om het kwade goed te maken. Om de dood eruit te halen en het leven erin te brengen. Als God erin meekomt met zijn kracht in die eenvoudige middelen. Dan gebeuren er grote wonderen. En aan welke middelen denk ik dan? Ik denk aan het eenvoudige Godswoord. Kolbrugge zei, werp het er maar in. Gooi het maar in de gemeente. Het woord van de levende God. Als een middel in de hand van de Heer. Kan één zinnetje uit dat woord. Kan één hoofdstuk uit dat woord, kan één woord van hem alles veranderen ten goede, waardoor het kwaad wordt weggenomen en het goede van die goede God wordt geschonken. Maar ik mag ook de lijn doortrekken naar Christus, de meerdere Elisa. Hij is het tarwegraan dat in de aarde moest vallen en sterven om wil vrucht voor te brengen, om der zonde wil van, omwille van de zonde van zijn volk is hij vermalen tussen de molenstenen van Gods gerechtigheid. En toen is hij dat meel geworden. En hij is in de oven geschoven van Gods rechtvaardige toorn en gramschap. En zo dat levende, dat heerlijke brood geworden waarvan hij zegt, ik ben dat brood dat uit de hemel is nedergedaald. Zo iemand van dit brood eet, van mij eet, die zal in der eeuwigheid leven. Dus als het woord erin komt door de zaligmakende bediening van de Heilige Geest, als dat vlees geworden woord, dat levende brood, dat gemalen meel, de Heere Jezus komt in je dode bestaan, o mensenkind, dan gaat het kwade eruit, dan komt het goede erin. Dan gaat de dood eruit en dan komt het leven erin. Dan maakt de Heere zo'n kwade pot, zo'n boos mensenkind, door de vernieuwende kracht van zijn woord en geest, door de levende kracht van zijn Christus, tot een nieuw schepsel. Dan maakt hij alles anders. En dat was zo'n wonder, hè. Want als je jezelf leert kennen als één waarvan je moet uitroepen, de dood is in de pot, dan zal het daar recht zijn dat de Heere zou zeggen, weg met die pot. Weg ermee, want daar kan ik niks meer mee. Maar hij zegt, nee, laat die pot maar staan. Want ik ga die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, ik ga hem of haar niet verderven. Maar ik ga ze behouden. Ik ga ze vernieuwen. Ik ga mijn naam in ze verheerlijken. Ik ga mijn kracht in ze openbaren. O, weet je daar nou van? Dat je er zo bij stond. Als een vat, als een pot ter onere van God. Dat je met een verslagen hart en met een gebogen hoofd moest belijden. O God, ik heb me dood gegeten aan die verboden coloquinte van de zonde en de wereld. En dat je mag zeggen, de Heer heeft uitkomst gegeven. Vanwege die meerdere Elisa en de meel van het evangelie. Dat heerlijke woord. Hij woont nou in me. Het leven is mij geschonken. Ik ben hier in de kuil verzonken. O Gods kinderen houden last. Tot het laatste toe. Ondanks dat vernieuwende werk van de Geest. Ondanks Christus Jezus in hen wonende. Zouden tot het laatste toe last van die gegeten moes. En ook steeds opnieuw, we moeten het tot schaar en schand bekennen. Op de weg, de levensweg naar ontvangen genade, komen ze van die wilde coloquinte tegen, waar ze toch weer van nemen. Denk maar aan die godonterende gedachten. Denk maar aan die boze, zondige, kwade begeerten, die zomaar kunnen opkomen. Denk maar aan die boze overleggingen. Woorden, gedachten, werken waar je het kwaad mee bedrijft. En daarom als de Heer niet instond voor zijn eigen werk, dan zou niemand der zijnen behouden worden. Maar kijk, dat gebeurt er nou. Waar de Heer komt, in beginsel. Waar dat meel van zijn getuigen is, dat zuivere meel van het zuivere Godswoord, tot en in de ziel wordt gebracht door zijn hand. Daar komt in die pot van uw leven toch dit openbaar, dat de schadelijke werkingen van de zonde al meer worden afgebroken. En dat door het welbehagen van de Vader en de verdiensten van de Zoon en de toepassing van de Heilige Geest toch dat verderf, dat kwaad, wat tot de laatste snik in me blijft, al meer en meer zal worden weggenomen. Dat het al meer en meer zal worden, ik leef toch niet meer ik, maar Christus Jezus die leeft in mij. En dat ik leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en die zich voor mij heeft gegeven. O, straks dan zal het ja zo zijn dat die laatste schadelijke na- en doorwerkingen van het gif van de koloquinte der zonde die nog tegen je wil in je zijn overgebleven teniet zullen worden gedaan. Dan is het de volkomenheid. Dan is de kerk verlost van zichzelf. Dan zijn ze alles te boven. O, ook vanavond wordt het meel van het woord erin geworpen. Werp het woord er maar in, zei Kolbrugge. O, wat zou het groot zijn als vanavond. Nee, niet door mijn hand, maar door de hand van Christus. Door wie het welbehagen van God gelukkiglijk voortgaat. Dat meel ook in uw en jouw dode pot zou mogen komen. En ook bij Gods kinderen bij de vernieuwing. Nadat ook zij zich ook na ontvangen genade telkens opnieuw als een pot van de dood, denk aan het avondmaalformulier, midden in de dood liggende hebben moeten leren kennen. Zijn er vanavond die zeggen, ach man, ik weet niet meer hoe het moet met mij. De Heilige Geest, die heeft mij zo ongelukkig gemaakt. Ik loop dag en nacht met de dood in mij rond. Ik heb het leren uitroepen voor het aangezicht van de Heere. De dood is in de pot. En dan zit ik hier vanavond, wat moet ik? Dan zeg ik, zet je pot maar eenvoudig voor het aangezicht van de Heere neer. En roep het ook vanavond maar uit, hier zit ik. Dood in mezelf, maar o God, gun leven aan mijn ziel. Smeek maar om dat leven. En als u zegt, ja maar ik weet niet meer te bidden gelijk het behoort. Ik ben uitgebeden, uitgehoopt, uitgestreden. Vraag dan maar om een gebed. En vraag dan maar in dat gebed om een gebroken hart. En een verslagen geest. Want die zal de Heer niet verachten. En dan nog kort dat tweede spijzigingswonder. Gerstebroden worden vermenigvuldigd. Het is daarna. Hoe lang of hoe kort daarna, dat weet ik niet. Maar we lezen van een man uit Baal Salisa. En dan blijkt dat deze man behoort tot die 7000 die Baal niet hebben gekust. En voor Baal niet zijn neergeknield. Ik heb nog 7000, zei God tegen Elia, overgelaten. O, dat is een wonder. Zo'n man uit Baal Salisa. Wat die naam laat zien, Baal Salisa. Dat daar in die plaats ook de beelden voor de Baal stonden opgericht. Dan heeft de Heer daar toch nog een kind van een wonen, een man van Baal Salisa. De Heer heeft soms kinderen wonen waarvan wij zouden zeggen, daar zal wel niemand wonen. Daar zal wel niemand zijn. Hij had een aangap aan het goddeloze hof. Hij had een Obadja aan het goddeloze hof van koning Agab. Hij had een Jozef in het huis van Potifar. Hij heeft een Daniël daar aan een ander hof. Een Nehemia. O, de Heer heeft overal zijn kinderen. Naar de verkiezing van zijn genade. Wonen, dat is een grote troost. Hij heeft ze overal. Horen wij er al toe. Door dat volk des Heren. En dan komt die man van Baal Salisa. En hij bracht de man God. Zij bracht Elisa, staat er dan, broden der eerstelingen. 20 gerstebroden. En groene aren in haar hulzen. Eerstelingen, staat er. Het gaat om eerstelingen van de nieuwe oogst. En volgens de wet van God moesten die worden gebracht in het huis des Heren en waren ze bestemd, die eerstelingen, voor de priesters uit de stam van Levi, de Levieten. Maar nou deed zich deze omstandigheid voor, geliefden, dat die Levieten uit het huis van Levi alleen dienst deden in de tempel te Jeruzalem in het zuidelijke rijk. En niet in de tempels die waren opgericht in Dan en in Bethel. En als nou die man uit Baal-Salisa strikt handelde, dan mocht hij dus die eerstelingen houden voor zichzelf, want hij kon er niet mee naar Jeruzalem stempelen. Want de inwoners van het noordelijke rijk werden niet toegelaten in de tempel te Jeruzalem. Maar kijk nou eens, die man zegt niet, dan hou ik ze maar voor mezelf. Genade maakt mededeelzaam als God de mens bekeert. Hij geeft het in zijn hart, die drang, om die eerstelingen te gaan brengen aan de man Gods. Om ze te brengen bij Elisa. Om ze hem te geven. En hij doet het dan ook meteen als hij die drang ontvangt in zijn ziel. En daar komt hij ermee voor Elisa, alstublieft. Mijn Heer, wat zal Elisa daar al vrienden? Wat zal hij daar verwonderd en verblijd over zijn geweest? Nee, niet zozeer vanwege die gerstebrood. Niet vanwege dat stoffelijke, dat aardse. Maar vanwege het teken dat daarin lag, namelijk dat de Heere weer oogst heeft gegeven. Dat de Heere weer zorg had gedragen. De Heere die weet van je af, Elisa. Die aren en die broden zijn een bewijs dat de Heer zijn oordelen heeft weggenomen in beginsel. Wat een onverdiende goedheid van God. Dat hij zijn hand toch weer open heeft gedaan om te verzadigen alles wat er leeft. En dan houdt Elisa die gave niet voor zichzelf. Maar hij denkt ook aan die anderen, aan de profetenzonen, en hij roept zijn knechtje Gehazi en hij zegt dan ook tegen ze, geef ze aan het volk, geef ze aan het volk dat ze eten. En als ik zo daar Elisa zie, dan is hij weer een type van de Heere Jezus. Want die heeft ook in geen ding aan zichzelf gedacht. Maar ook bij hem was het, geef het aan het volk, geef het aan mijn volk. Bij alles wat hij deed, had hij dat volk, wat hij meedroeg in zijn middelaarshart, dat had hij voor ogen. Dat zal de God in de stilte der nooit begonnen eeuwigheid, toen hij vol liefde en vol ontferming ze sloot in zijn hart, die hij van de Vader had gekregen, en in de tijd, in de volheid van de tijd toen die kwam, o, toen bleek het, toen die geboren wilde worden uit de maagd Maria, ontvangen is geworden van de Heilige Geest. Dat hij in alles dat volk voor ogen had. Mijn volk. Ook in dat bittere lijden. In dat bittere sterven. Mijn volk. Ik ga voor u de dood in. Ik ga voor u sterven om ook voor u het leven te gaan verwerven. Om het kwade te niet te gaan doen. En het goede te gaan schenken. Hij gaf zichzelf. Hij gaf zichzelf voor zijn volk. Oh, mag ik eens vragen. Mag u daar nou in delen? Dat de Heilige Geest het ook fluisterde in uw en in jouw hart. Dat deed hij ook voor u, man, vrouw, jonge meisje. Dat je anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zodat je vervolgens in verwondering en in aanbidding, je kan het zo vaak niet bevatten en begrijpen, het mag uitroepen, toen hij zei, dat deed ik voor u, o mijn volk. O mijn kind, dat je het mocht zeggen, ook voor mij. Dat is nou niet alleen een andere geschonk, maar nou ook aan mij. Dan mag ik erin delen. Dan mag ik delen niet alleen in zijn gaven, wat hij geeft, wat hij heeft, maar nog ook delen in hemzelf. Nou ben ik hem deelachtig. Gehazi, kom eens jongen. Geef aan het volk dat ze eten. En dan zegt Gehazi, hij bedenkingen, wat zou ik dat aan 100 man voorzetten? Met andere woorden, dat kan toch niet. 20 gesten broden, eigenlijk kleine bolletjes. Voor 100 man, dan hebben ze hooguit 1 hapje brood. Dat is toch belachelijk. Zo is Gehazi aan het rekenen. Zo kijkt Gehazi ernaar. Hij rekent niet met God. Hij rekent niet met een almachtige Heer. Hij heeft die spijs ontvangen van Elisa, maar zag de hand des Heeren er niet in. Elisa geliefden wel. Hij wist en hij was ervan verzekerd. Als de Heer nou iets geeft, dan weet hij ook precies hoeveel personen er aan tafel zitten. Want de Heer doet geen half werk. Hij de rotsteen wiens werk volkomen is. En daarom herhaalt hij vrijmoedig: O Gehazi, geef aan het volk dat ze eten. Want alzo zegt de Heer, men zal eten en overhouden. Wat groot, hè? Rekenen met God. Niet rekenen met wat we zien. Kennen wij die heilige rekenkunde die de Heer leert op de school van de Heilige Geest. Ik vraag niet of u wel eens misrekent. Ik vraag niet of u ooit of nooit een fout maakt. Maar ik vraag wel of u op die school mag zitten. En of u daar nou in onderwezen bent. In dat goddelijke rekenen. Dat een Heer je leert om jezelf af te schrijven. Als een niet en een nul. En om te rekenen met hem en met zijn genade. En met zijn zoon. Weet je waar ze last van hebben? Die mensenkinderen op die school. Van Jezus. Van die Gehazis. Van buiten en van binnen. Die maar gedurig zeggen: het kan niet hoor. En het gaat niet hoor. Het is onmogelijk hoor. Maar gelukkig is hij er. En hij zegt: O, ik ben het die uit zo'n grote dood en nood verlost hebt. En nog verlossen zal op welke je ook mag hopen. Dat ik je ook in het toekomende zal gedenken. De Heer die weet van weinig veel te maken. Van het kwade weet hij het goed te maken. Hij wil te midden van de dood het leven schenken. Want dat geringe maakt hij een overvloed, want hij is machtig van raad en groot van daad. Voor de Heer is niets onmogelijk en heeft gezegd: ik wil dat ze het leven en de overvloed zullen hebben. Zo zette hij het hun dan voor, staat er. En zij aten en ze hielden over naar het woord des Heeren. Maar wat God zegt, dat komt uit. Wat de Heer spreekt, dat gebeurt. Elisa had gezegd in vers 43, want alzo zegt de Heer. En dan blijkt het. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Wat uit zijn lippen gaat, dat blijft vast en dat blijft onverbroken. Dan eten ze daar met verheuging en eenvoudigheid des harten. En er is genoeg. O, dat mag ik meegeven vanavond. Bij de Heer is genoeg. Bij de Heer is een overvloed. Zou de Heer niet een tafel kunnen toerichten in de woestijn? Zou de Heer vanavond niet u allen hier en thuis meeluisterend met die verzadiging van vreugde kunnen volmaken? Zou de Heer niet het kwade goed kunnen maken in uw leven? Komt er maar op aan. Hebben we nou die oprechte honger? En is er nou dat uitzien naar die levende God? O Heer, ook in dat laatste spijzigingswonder zien we dat de Heer nou daarop aan gaat werken en straks volkomen, eeuwig en volmaakt, dat het gebrek voorbij is. Geen dure tijd meer, geen hongersnood, geen zwarte meer. O, dan zal er geen honger en geen kommer meer zijn, dan geen dood meer in de pot, dan alleen maar het leven en de overvloed. Maar als we buiten Christus en zonder dat toegepaste woord in ons hart en leven zullen sterven en God onverzoend zullen gaan ontmoeten. Als we geen deel kregen in dit leven aan de dood en het leven van de zaligmaker, dan zal er een eeuwige honger en een eeuwige kommer volgen. Maar het is van 2-1. Of het leven in hem of de dood nog altijd buiten hem. De overvloed in hem, of het gebrek buiten hem. Maria zong ervan. Hij heeft nederigen verhoogd, Hoger heeft hij van de troon gestoten. O degene die vol waren, die heeft hij die rijken ledig weggezonden. Maar die nou arm waren, die nou behoeftig waren, die nou hongerig waren, die nou schreeuwig waren, hij heeft ze alles gegeven wat ze nodig hadden. De Heere vervullen naar uw begeerte. Om Jezus wil. Amen. Zullen wij samen zingen. En wel van 33 en daarvan het 10e vers. Zijn machtige arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal er nimmer om doen komen in dure tijd en hongersnood. Het 10e van 33. En dankzegging. O getrouwe Heere, zoudt u dan de spijze die we ook vanavond voor ons wilden bereiden tot een zegen willen stellen voor onze zielen en redt hun zielen van de dood. Wilt u dat doen, Heere? Wilt u daartoe het verkondigde, het gepredikte woord aan onze harten toepassen door uw Heilige Geest, opdat we zo, Heere, het goede van uw woning en het vette van uw paleis, dat heilige deel, o grote koning van uw geducht paleis, vanavond mochten ontvangen en zo naar huis mogen gaan, u dankzeggende voor deze spijzen die u ons wilde bereiden in uw woning. Heere, wil alles wat niet was naar uw heilige wil en naar de reinheid van uw heiligdom genadig wegdoen. En wil u zelf de grote naprediker zijn van dat heerlijke Godswoord. Gedenk u nogmaals aan het werk van de Gereformeerde Bijbelstichting. Zegen het comité. Zegen hun arbeid. Zegen ons allen, Heer. Neem het onze weg en stel het uwe ervoor in de plaats. Heb dank dat u gaf, Heer, dat we zo bij elkaar mochten zijn. Geleid ons over de wegen. Breng ons veilig in onze huizen. En wilt u zo onze voor- en achtertocht zijn. Dat het zal zijn en waar ge u heen moogt spoeden. Zal eeuwig u behoeden. En dat om Jezus wil. Amen. Zullen wij tot slot zingen en wel uit Psalm 103. En daarvan het derde vers: loof hem die u vergunt. Uw zielsverlangen en het goede tot verzading doet ontvangen. Het derde van 103. Vrede met u dragende de zegen des Heren, terwijl we u nog wijzen op de collecte zo dadelijk bij de uitgang. De Heren zegene u en Hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u. En hij geeft u vrede. Amen.